Vanmorgen zijn er twee overdenkingen. Eén door David Jan en de andere door Eefje. En ik draag nu de dienst aan en over.
Er was een man op zijn knieën. Hij bad. Hij smeekte. Hij bad voor zijn volk. Hij bad voor zijn volk Israël. Dat al zo lang in ballingschap was. Deze man was in een land dat niet het zijne was. Hij leefde daar al heel lang. En hij had in de boeken gelezen dat de tijd dat God zou omzien naar zijn volk dichtbij was gekomen. Daniël bad en smeekte. Hij smeekte God om genade te betonen, om Israël weer te herstellen. En tijdens dat gebed kwam er een engel naar hem toe. De engel Gabriël. En hij zei: Daniël, ik ben naar je toe gegaan om je dingen te laten begrijpen. Weet dit, dat vanaf het woord dat uitgaat om Jeruzalem te herbouwen, tot aan Messias de vorst. En daar werd er een tijdsperiode genoemd. En vanuit de worstelingen die Daniël had in zijn gebeden, waarin hij de zonde van zijn volk beleed, stroomde hij nu vol met goede en hoopvolle gedachten en met blijdschap. God zou naar zijn volk omzien. Had Gabriël niet gezegd dat er een woord uit zou gaan om Jeruzalem te herbouwen? En nog veel meer dan dat. Messias, de vorst, zou komen. God kende zijn volk nog steeds. God zou een verlosser sturen. Wat een heerlijk onderwerp om over na te denken, om van vervuld te raken. En Jeruzalem zou er weer zijn, het zou bestaan, weliswaar in de druk van de tijden. Maar God zou Israël weer opbouwen. En God zou Messias, de vorst, sturen. En de engel zei dat de ongerechtigheid zou worden afgesloten. Dat er een eeuwige gerechtigheid tot stand zou worden gebracht en dat alle profetieën en visioenen die er maar zijn verzegeld zouden worden in die ene verlosser. Wat een mooi iets. Wat een mooi vooruitzicht. Maar Gabriël ging verder. En terwijl hij sprak over een Messias, over een gezalfde van God, over een verlosser die zou komen als de bestemde tijd daar zou zijn, zei hij ook iets verbijsterends. Iets vreselijks. Hij zei: hij zal worden uitgeroeid. Hij zal worden uitgeroeid. Het was een mix van gedachten en gevoelens die door de profeet Daniël gingen op dat moment. Dat zijn natuurlijk mijn eigen voorstellingen ervan. Ja, er zou een verlosser komen. Israël zou weer in zijn land wonen en God zou iemand sturen om de zonde voor altijd af te sluiten. Maar de engel zei: hij zal worden uitgeroeid. De verlosser van Israël, het licht voor de mensheid, zou worden uitgeroeid. Wat een beroering in zijn hart. Waar zou dat allemaal op uitlopen? Wat zou er allemaal gebeuren? Hij zal worden uitgeroeid, maar niet voor hemzelf. Toen het visioen over was, toen de engel weer weg was, zat Daniël vol gedachten. Hij was vervuld van hoop. Hij was vervuld van verlangen en van verwachting. Ook al wist hij dat het visioen nog wel even zou duren, maar het zou komen. Maar ook die ene zin bleef hangen. Hij zou worden uitgeroeid. Maar niet voor hemzelf. Er was een man op zijn knieën. Hij bad en hij smeekte. Hij bad met zijn hemelse vader. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Ik kan dit niet. Ik wil het ergens ook niet. Ik ben bang. De man was in doodsangst. Hemelse Vader, als ik denk aan wat er komen gaat, dan voel ik de kracht in me wegzinken. Ik wil weg, ik wil dit niet. Ik wil niet dat mijn lichaam wordt kapotgeslagen. Dat ik de striemen ga voelen, dat mijn lichaam gebroken gaat worden. En al die pijn die ik zou kunnen ontvangen. En als ik denk, Heer, aan uw toren, aan de straf over de ongerechtigheid van de mensen die ik zou gaan voelen. De last van de zonde en uw gerechtigheid daarover. Ik kan dit niet. Die beker met uw gramschap, met uw wraak over de zonde, over alles wat mis is gegaan. Als het mogelijk is, Hemelse Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Ik kan dit niet. Ik ben veel te bang. Ik heb de kracht hier niet voor. Maar niet wat ik wil, Heer. Maar wat u wil, dat moet gebeuren. En daar hing de verlosser, de gezalfde, Messias, de vorst, de volgende dag tussen hemel en aarde. En zijn lichaam was gebroken. Hij hing te sterven. Het werd donker over het land. Jezus was alleen. Hij dronk de beker tot het onderste beetje van de gramschap van God leeg was. En totdat hij kon uitroepen, het is volbracht. De Messias werd uitgeroeid. Maar niet voor hemzelf. Het was om de vreugde die voor hem lag. Omdat hij wist dat dat de manier was om jou te bevrijden van zonde.
Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met je voeten, zet je handen in je zij. Ik ben Eefje, wie ben jij? Gegroet. Er zijn heel veel verschillende begroetingen. En nu zult u denken, het is Pasen, wat is ze aan het doen? Maar ik ben gevraagd een stukje over de opstanding en daarna te vertellen. En ik heb gekeken naar het stukje dat Jezus terugkomt, is opgestaan en voor het eerst zich laat zien aan zijn lieve vrienden. En wat hij dan doet, is voor Johannes opmerkelijk genoeg. En voor mij dacht ik, goh, waarom zeg je dat nou, Johannes? Want het eerste wat hij eigenlijk zegt tegen de leerlingen is, vrede zij met jullie. Ik wens jullie vrede. Maar ja, waarom zou je dat zo opschrijven? En tot een paar keer toe, ik ga het zo met jullie lezen. Want shalom was toen ook al gewoon een standaard begroeting. En we kennen het nu ook hè, van het assalamu alaikum. En het Koreaans, dat kennen we misschien niet, maar annyeong haseyo. Dat is ook iets in de trant van ik wens je vrede. En dan is het Nederlands een beetje saai. Voor mij, ach, een brasa met vrienden of een tedere kus van mijn lief, is voor mij wel op de eerste plek. En voordat ik zo meteen Johannes 20 induik met de verschijning aan de leerlingen, wil ik het stukje ervoor nog even bekijken. Want hij laat zich eerst zien aan Maria. En Maria, die herkent hem eerst helemaal niet. En eigenlijk vind ik dat niet vreemd. Als je goed leest, ze ziet de achterkant van iemand en denkt dat het de tuinman is. Het graf is leeg. En bovendien wordt er iets anders gezegd. Ze is heel erg aan het huilen. En dan vind ik het niet vreemd dat je iemand niet herkent. Want je verwacht het niet. En ik weet niet of jullie dat ooit zo ervaren hebben. Maar als je heel erg overstuur bent en je huilt tranen met tuiten, dan is je zicht een beetje vertroebeld. Dus het kwartje valt niet gelijk. Maar op het moment dat Jezus haar bij de naam aanspreekt, Maria, handelt ze eigenlijk direct. Rabuni, meester. Ze houdt hem vast. En dan gebruik ik ook een stukje verbeelding. Het staat niet bij hoe ze hem vasthoudt, maar ik verwacht, het is gewoon een hele fijne knuffel. En Jezus zegt, hou me nog niet vast, ik moet nog naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters. En zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader. En dat gaat ze doen. En dan wil ik met jullie lezen in Johannes hoofdstuk 20... Dus als jullie het op willen zoeken, ik heb het niet doorgegeven om op het scherm te zetten, maar Johannes hoofdstuk 20, vanaf vers 19. Johannes 20, vanaf vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. En let wel, ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. En dan opeens, Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeef jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Eén van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. En er staat natuurlijk ook helemaal niet in waarom Thomas er niet bij was, waar hij was, wat hij moest doen. Maar hij was er niet bij. En toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. En dan zien we, terwijl de deuren gesloten waren, dus nu ook nog, zijn ze eigenlijk nog heel angstig. En het zal ook echt geen fijne sfeer geweest zijn daar in de stad. Alles wat er gebeurd is, ze zullen vast ook wel gehoond worden. Hoe is dat nou met jullie Messias? Ze voelden zich ongelooflijk niet veilig. Kwam Jezus in hun midden staan. Uit het niets. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. En nou is het eigenlijk wel een beetje sneu dat juist Thomas gelabeld wordt als ongelovige Thomas. En iemand vroeg mij vanochtend van, goh, hè, bijvoorbeeld Judas, was dat dan een instrument van God? En Thomas die wordt er een beetje uitgehaald, maar de andere leerlingen waren die week ervoor ook niet zo happig. Hè? Ze hadden het al gehoord van Maria en de andere vrouwen. En dan staat Jezus daar, ik wens jullie vrede. Maar dan laat Jezus nog wel eerst zijn handen en zijn zij zien, voordat hij de opdracht geeft, ga nu uit. Dus Thomas was echt niet de enige. En het is een beetje ook wel een geruststelling misschien voor ons, dat ook al wandel je zo dicht bij hem, zoals de leerlingen natuurlijk deden, je hebt toch nog een reminder nodig. Dus op het moment dat ik ga twijfelen, of denk, nou, ik weet het echt niet meer, dan denk ik, joh, die leerlingen die hebben 3 jaar lang alle ins en outs uit de eerste hand gehoord, waren er ook nog niet helemaal bij in hun emotie. En in Lucas 24 zien we het stukje dat er 2 leerlingen op weg gaan naar Emmaus. En ook zij, bij hen duurt het ook een tijdje voordat zij doorhebben met wie ze van doen hebben. Hun zicht wordt vertroebeld, staat er ook letterlijk. En op het moment dat ze al bijna, ze zijn er eigenlijk al, dat ze 60 stadia, 12 kilometer hebben afgelegd van Jeruzalem naar Emmaus. Het wordt al bijna donker, zeggen ze tegen hun reisgenoot. Reis vooral niet verder, eet met ons mee, blijf hier. Want het is ook gevaarlijk om 's nachts verder te reizen. En dan breekt Jezus het brood en hebben ze ineens door wie het is. En hoe gevaarlijk het ook is om 's nachts te reizen, ze gaan wel snel terug naar Jeruzalem om naar de leerlingen te gaan. En ook daar zien we dan weer Jezus zeggen, komt er. Ze kunnen hun verhaal amper kwijt en ze zeggen, Jezus komt weer, vrede zijn met jullie. En op al deze momenten waarbij mensen die dan toch heel dicht bij Jezus stonden in zijn leven, hem opnieuw ontmoeten, toont Jezus dan een hele zachtmoedige kant van zijn karakter. En het zijn geen zware reprimandes dat ze hem niet herkennen of dat ze bang voor hem zijn. Maar hij geeft wel heel veel begrip en ook wel heeft een hele doeltreffende methode om hem een beetje uit de shock te helpen. En wat mij dan vooral het meest bijblijft, dat was tenminste in mijn voorbereiding op deze overdenking, is dat hele idee van vrede. En in Jesaja staat ook een hele mooie tekst, die eigenlijk al verwijst natuurlijk naar Jezus, naar wat hij komt doen. En dan staat daar, en als je het wil meelezen of wil opzoeken, het staat in Jesaja 9. En dan staat er is een kind geboren, we hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen. Wijze bestuurder, sterke God, vader voor altijd, koning van de vrede. Zijn macht zal steeds groter worden en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. Zo'n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. De machtige Heer zal daarvoor zorgen en het zal zeker gebeuren. Dus Jezus als vredevorst. En eigenlijk vind ik het woordje shalom, wat hij ongetwijfeld gezegd zal hebben tegen zijn vrienden, een beetje een mini-preek. En als dat het eerste is wat hij zo'n beetje zegt na de opstanding, mogen we daar ook wel even bij stilstaan misschien. Jezus als vredevorst, het werd al aangekondigd. En vrede in het Hebreeuws duidt eigenlijk op ofwel vrede tussen 2 eenheden, dus 2 landen, of God en de mens, of juist innerlijke vrede, je mentale balans. Dus de manier waarop hij ook na zijn dood en opstanding bleef omgaan met de ander, belichaamde ook die dingen die in Jesaja 9 staan. Raadsman, eeuwige vader, vredevorst. Hij was liefdevol, resoluut, nam de angst weg. Maria, ik wens jullie vrede. En in de ontmoetingen die we net besproken hebben, komt dat ook weer terug. Shalom, ik wens jullie vrede. God heeft het beste met ons voor. Hij wil graag een goede band met ons. En om dat te herstellen heeft hij het ultieme gedaan. En hij wil ook graag dat we die innerlijke vrede zullen ervaren. Omdat we zijn wie hij ons gemaakt heeft. Omdat we ons zeker mogen voelen van Gods liefde en plan. En daar op onze eigen manier aan kunnen bijdragen. Een leven zoals het ooit bedoeld was, zonder zonde en in Gods nabijheid. Nog even terug naar Lucas 24. Het is een beetje veel te bevatten voor die leerlingen. Ook wederom, ze vatten het niet, ze hebben zoiets van, wat gebeurt hier? Hij is er zomaar. Ik zou ook heel erg schrikken, ik weet niet wat u zou doen, maar ik vind het niet normaal als de deuren dicht zijn dat je ineens iemand ziet. Maar hij breekt het ijs en dan zegt hij, staat er in Lucas 24 en dan vers 41. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis, hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Nou, hij is echt, hij leeft. En dat visje is een leuk bruggetje naar waar ik tot slot nog even bij stil wil staan met jullie. Weer Johannes 20, maar dan, of eigenlijk is het al Johannes 21, sorry. En in Johannes 21 zien we Jezus opnieuw verschijnen. Dus het zal misschien een week of drie na de opstanding zijn geweest. Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Nou, daar zijn ze vaker geweest en ik denk dat voor de leerlingen dit ook wel... Ja, herinneringen oproept. Hè. Ze trekken zich terug. Ze zijn daar natuurlijk veel geweest met verhalen. Storm op het meer. Van alles meegemaakt. En het gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas. Dat betekent tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea. De zonen van Zebedeus. En nog twee andere leerlingen. En Petrus zei. Ik ga vissen. Nou ja, er zijn mannen die willen zich even terugtrekken. En dan zeggen ze ook. Ik ga vissen. Of wat het equivalent mee is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat deze jongens, ze waren nog niet zo heel oud, ook even de spanning moeten loslaten. Ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit. Riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus het meest hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Let wel, Jezus vroeg net nog om een vis, hè? Maar een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord, trok het net aan land en het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem nu te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Deze ontmoeting verloopt al anders, minder angstig. Ze hebben vrij snel door met wie ze van doen hebben. En het herinnert natuurlijk ook weer aan die andere momenten die ze met hem hebben gedeeld. En dit beeld... Van ontbijten op het strand met een vuurtje erbij, met goede vrienden. Roept bij mij ook een heel vredig gevoel op. Nou, perfect natuurlijk om te varen. Ik heb wat vrijwilligers van de Kogge die ook hier aan het luisteren zijn. En jullie weten allemaal natuurlijk hoe leuk het varen is. Hè? Ik ben natuurlijk ook een van de waterkont en heel veel van jullie houden ook wel van varen. Dus ik denk dat we ons allemaal wel kunnen voorstellen van nou, hè, voldoende te eten, geen zorgen, goed gezelschap. Dat dit ook wel een stukje vrede al is. Onbevangenheid, een stuk intimiteit. Dicht bij de Heer zijn, aandacht voor elkaar en dan Jezus als vredevorst puur zang. En alvast een voorproefje wat er komen zal op die ene dag. En het lied wat we hiervoor hebben geluisterd verwoordt natuurlijk heel mooi onze diepste verlangen, wat we eigenlijk willen met elkaar. En ik denk als je nadenkt over de opstanding en wat dat dan voor ons betekent, ik denk dat we ons aan mogen vasthouden, die hoop, maar ook dat het al vrede kan zijn. In ons hart, tussen onszelf. En dat dat ook is waar we naartoe mogen leven. En dat dat uiteindelijk is waar die voor is gekomen. Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, ontferm u over ons. Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, geef vrede overal. Laat ons dat gebed zijn.
Ik wil voorgaan in gebed. Trouw Vader, we willen u danken. We willen u danken dat we deze morgen opnieuw hebben kunnen stilstaan bij uw leven, bij uw lijden, bij uw opstanding. Heer, we zijn dankbaar daarvoor dat het gegaan is zoals het gegaan is. Dat u voor ons bent gestorven. En Heer, wilt u met ons gaan in ons leven in de komende week? Wilt u ons helpen om zo te leven zoals u dat wil? Dat we een goede getuige van u zijn. Dat we op een goede manier met elkaar en met al degenen die we tegenkomen om kunnen gaan. Wilt u ons heel dicht nabij zijn in de komende week? Heer, ik vraag dat niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Amen. Voordat we zometeen nog een lied gaan zingen, wil ik jullie de volgende zegenwens voorlezen. Moge God de Vader ons zegenen. Moge God de Zoon ons heel maken. Moge de Heilige Geest ons verlichten en ons ogen geven om mee te zien. Oren om mee te horen en handen om Gods werk mee te doen. Voeten om mee te lopen en de mond om woorden van verlossing te preken. En mogen de engel van de vrede over ons waken en ons tenslotte leiden door Gods genade tot in het eeuwig koninkrijk. Amen.